Jakarta di This Voice of Indonesia in a Theater Lights. We'll present the news, informasis, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Kortegolf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie. From
Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Hallo luisteraars, welkom terug bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Muhammad Irhamsyah hier, live voor u vanuit het hart van Jakarta, de bruisende hoofdstad van Indonesië. De komende 60 minuten brengen we jullie het laatste nieuws en de populairste muziek van dit moment. Blijf vooral luisteren, want we hebben een interessante uitzending voor jullie samengesteld. In deze uitzending nemen we u mee op een reis door cultuur, muziek, verhalen en herinneringen uit het voormalige Nederlands-Indië. Of u nu een band heeft met Indonesië, nieuwsgierig bent naar het dagelijks leven hier, of gewoon zin heeft in iets tropisch, u bent op de juiste plek. We beginnen met een korte samenvatting van het nieuws, waarna we overgaan op een zorgvuldig samengestelde afspeellijst. Thomas Trikasih Lembong, voormalig minister van Handel, heeft officieel beroep aangetekend tegen zijn veroordeling van 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens corruptie in een suikerimportzaak. De zaak die grote publieke aandacht trok, draait om onregelmatigheden in de toewijzing van importvergunningen tussen 2022 en 2023. Lembong ontkent alle beschuldigingen en beweert dat hij slechts uitvoeren handelde op basis van kabinetsbesluiten. Het Openbaar Ministerie blijft echter bij zijn standpunt dat er sprake was van misbruik van macht en belangenverstrengeling. Politieke waarnemers zien deze zaak als een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de Indonesische rechtsstaat in aanloop naar de verkiezingen van 2029. In Bandung is een grootschalige politieactie uitgevoerd waarbij 1,4 miljoen illegale pillen in een huurhuis zijn aangetroffen. De inval volgde op meldingen van verdachte activiteiten in een rustige woonwijk. De politie arresteerde meerdere verdachten en vermoedt dat het pand diende als distributiecentrum voor synthetische drugs in West-Java. Tegelijkertijd werd de stad opgeschrikt door het nieuws van een vermiste leraar van SMAN Satu Bandung, die een afscheidsbrief achterliet met de intentie zichzelf in de rivier Citarum te werpen. Lokale autoriteiten roepen op tot meer aandacht voor mentale ondersteuning en preventie van drugscriminaliteit onder jongeren. Het Indonesische staatsinvesteringsfonds Danantara wordt onder druk gezet om zijn transparantie te verhogen. Het ministerie van Financiën kondigde aan dat Danantara verplicht wordt om 2 maal per jaar financiële rapporten te publiceren. Deze maatregel komt na publieke kritiek op het gebrek aan openheid over investeringen en rendementen. Danantara, dat zich wil positioneren als het Temasek van Indonesië, beheert miljarden aan staatskapitaal in strategische sectoren zoals energie, infrastructuur en technologie. De nieuwe rapportageverplichting moet het vertrouwen van investeerders vergroten en corruptierisico's verkleinen. De hervorming wordt gezien als een belangrijke stap richting modernisering van staatsbedrijven en versterking van het ondernemingsklimaat.
Thank you. Aku sempat putus asa dan tak kuat lagi, tapi aku coba bangkit lagi. Karena ku tahu aku lelaki, lelakiku, lelaki yang tak mudah menyerah, lelaki yang tidak mau pasrah dengan keadaan.
De Indonesische Meteorologische Dienst BMKG heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor vrijdag 1 augustus 2025. In totaal zijn 19 provincies geclassificeerd onder de status waspada of waakzaam, wat betekent dat er kans is op matige tot zware regenval die overstromingen, aardverschuivingen en verkeershinder kan veroorzaken. Daarnaast is Bengkulu onder status siaga of voorzichtig, wat duidt op een verhoogd risico op zeer zware regenval met mogelijke natuurrampen. Er zijn geen gebieden met de hoogste status awas of alarm gemeld. BMKG waarschuwt ook voor sterke windstoten in 5 provincies, namelijk Aceh, West-Java, Maluku, Oost-Nusa Tenggara en Zuid-Sulawesi. Deze kunnen leiden tot omvallende bomen, schade aan gebouwen en verstoring van transport over land en zee. In stedelijke gebieden zoals Jakarta, Bandung en Surabaya wordt overwegend bewolkt weer verwacht met kans op lichte regen.
Alhamdulillah, setelah kejadian, sekarang bahkan orang-orang yang sekitar dari Galunggung dapat merasakan dari hasil pertaniannya.
Dan God, na het gebeurd is, kunnen de omliggende bevolking de bevoorbeeldering van hun landbouwproducten en de hulpbronnen voelen. Het is nu beter en nuttiger voor de gemeenschap. De economische omstandigheden van de gemeenschap is nu beter. Dat was de verklaring van Saifullah, het hoofd van Sukajadi Dorp, Cisayong District, Tasikmalaya, Regenschap, West Java. De Sukajadi Dorp is een van de dorpen die op de voet van de Galunggungberg ligt. Deze dorp is een van de getroffen gebieden toen de Galunggungberg in 1982 uitbarstte. Galunggung is een vulkaan met een hoogte van 2167 boven de zeespiegel, ligt op ongeveer 17 kilometer van het centrum van Tasikmalaya. Volgens Saifullah voelden de dorpen in 5 districten die op de voet van Galunggung liggen de impact van de uitbarsting in 1982.
Tasik Utara lah khususnya itu sangat berdampak negatif, bahkan terjadi.
Vooral in Noord Tasikmalaya. Er waren sommige raineren en schuiden voor een jaar in sommige gebieden. Onder andere in de Cisayong, Sukaratu, Padekembang, de Wisari en Singaparna districten. De landbouwactiviteiten in deze 5 districten waren gedurende een jaar verlamd.
Melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar.
Altang Supriyatna, een boer van de Sukajadi Dorp, vertelt ons over het toestand voor de uitbarsting van de Galunggungberg.
Kurang mulanya mah malam Senin gitu, kalau nggak salah itu jam pertama kelihatan mah malam Senin, jam 11 malam.
Op zondagavond verscheen rook. Plotseling was er motregen. Het was geen regen, maar stof. 's Morgens kwamen mensen uit het westen naar beneden. Ze zeiden, de berg barstte los. Naar ons voegde zij volop het verhaal toe. Net als Adam heeft verteld.
Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat itu letusan besar. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu letusan besar.
Aanvankelijk gaf de Galunggungberg pas op maandag rook vrij. Een grote uitbarsting vond plaats op donderdagavond. Van maandag tot donderdag waren er alleen rommelen. Donderdagavond, rond 6:30 avonds, ontstond er een nieuwe uitbarsting.
Pada waktu Galunggung yang tahun 1982 terjadi letusan.
Volgens vulkanologen was de Galunggung erupsi in 1982 de langste vulkaan uitbarsting. De uitbarsting van de Galunggungberg is zeer nauw in de hoofden van de mensen, vooral ze die de gevolgen voelen. Landbouwactiviteiten die een bron van levensonderhoud van de mensen rond de berg Galunggung heeft gestopt tot het 5e jaar na de uitbarsting.
Tapi setelah 5 tahun, tahun 87 seolah-olah Galunggung bangkit dan berdampak.
Maar na 5 jaar na de uitbarsting in 1987 staat Galunggung terug op. De overblijfselen van de uitbarsting geeft een positieve invloed op de landbouwsector, evenals op de lokale gemeenschap-economie. Nadat de boeren weer begonnen te boeren, duurde het niet lang voordat ze zich realiseerden dat de bodem vruchtbaarder was geworden na de uitbarsting. Atang Supriyatna heeft dat ook toegegeven.
Dari dulu juga malah makin bagus kalau sekarang tanahnya itu.
Het land was lang goed geweest, maar nu wordt het beter. De landbouwproductie neemt toe. In het verleden produceerde het gemiddelde per hectare slechts 4 ton. Nu is het 4,9 ton. Deze positieve impact wordt verklaard door Enang Ruspandi, het hoofd van het Agriculture Extension Center van Cisayong District, Tasikmalaya Regenschap. Enang die elke dag naar het veld gaat en counseling geeft aan de boeren in Cisayong. Zij dat kernkoolstof veel elementen bevat die de bodem nodig heeft om zowel de landbouwproductie te verhogen.
Sampai dengan sekarang itu terjadinya fenomena alam. Kalau kita gali lihat dari
pada kernkoolstof bevat en voedingsstoffen die de grond nodig heeft. Onder andere ferro, magnesium en zwavel. Deze elementen zijn zeer ondersteunend de plantengroei. Dit is wat de productiviteit van landbouwproducten hier verhoogt. Bovendien, nou worden gekoppeld aan de toepassing van technologie. Galgungstof verhoogt niet alleen de hoeveelheid landbouwproducten, maar verhoogt ook het kwaliteitsaspect. In feite maakt dit de landbouwproducten van Tasikmalaya bekend bij buitenlandse markten zijn.
Sebelum ada galunggung itu produksinya biasa-biasa aja, tetapi setelah ada galunggung itu meningkat.
Voordat de galunggung het pasting platform was de productie van landbouwproducten matig, maar na de uitbarsting nam de productie toe. De kwaliteit van het product is ook verbeterd. De rijst die met galunggungwater wordt geplant is een premium rijst, dus het heeft een bevredigende verkoopwaarde. De zegeningen werden ook door de boeren gevoeld, zoals verteld door Atang Supriyatna.
Dulu mah kan ada yang kelaparan kan, di kita di sini mah nggak ada. Iya, dulu mah kan waktu dulu mah satu tahun kan neng cuma dua kali.
Nu is het beter. De productie neemt toe. Als het slechts twee keer per jaar werd geoogst, kan het nu drie keer worden bereikt. Productieresultaten kunnen ook de voedselreserve zijn voor de bevolking. Alhamdulillah.
Itulah riwayat galunggung, tapi alhamdulillah setelah kejadian sekarang bahkan orang-orang yang sekitar dari galunggung dapat merasakan dari hasil pertaniannya.
Dat is de geschiedenis van galunggung. Maar denk God, nu de mensen rond galunggung hun verbeterde landbouwproducten kunnen voelen, ook van de natuurlijke hulpbronnen zelf. Wees ook beter en nuttiger. Het economische niveau van de gemeenschap verbetert ook. Wat Saifullo, het hoofd van Sukajedi-dorp, heeft gezegd, herinnert ons dat in het leven worden mensen vaak geconfronteerd met verschillende gebeurtenissen die buiten hun macht zijn. Niet een paar van hen leed een diepe droefheid. Echter, van deze gebeurtenissen openbaarde God de almachtige wijsheid die dankbaarheid verdient, zoals genoten door mensen rond de Galunggungberg.
Voice of Indonesia. Pantai Sedahan, gelegen in Kalurahan Jepitu, biedt een zeldzame combinatie van natuurlijke rust en ecologische betekenis. Ver weg van commerciële drukte presenteert het strand zich als een verborgen parel tussen kalkstenen heuvels met goudkleurig zand en een karakteristieke zeepoort gevormd door rotsen. De locatie, luisteraars, is moeilijk bereikbaar, wat bijdraagt aan de serene sfeer en het behoud van de natuurlijke omgeving. Wat Pantai Sedahan bijzonder maakt, is zijn rol als locatie van schildpadconservatie. Hoewel het niet gegarandeerd is dat bezoekers zeeschildpadden zullen zien, fungeert het strand als een veilige plek voor hun voortplanting. Lokale gemeenschappen en natuurorganisaties werken samen om het ecosysteem te beschermen, waarbij menselijke activiteit tot een minimum wordt beperkt. Bezoekers worden aangemoedigd hun eigen kampeeruitrusting en voedsel mee te nemen, aangezien er geen commerciële voorzieningen zijn. Deze aanpak ondersteunt duurzaam toerisme en bevordert milieubewustzijn. Pantai Sedahan is niet alleen een bestemming voor ontspanning, maar ook een levend voorbeeld van hoe natuurbehoud en toerisme hand in hand kunnen gaan.
Of Indonesia.
In het hart van Kelurahan Pekalangan Cirebon staat een monumentaal erfgoed dat de tand destijds heeft doorstaan, de Pedati Gede Pekalangan. Dit gigantische houten voertuig, daterend uit 1371 Saka jaar of 1449 jaar na Christus, is niet slechts een transportmiddel, maar een symbool van religieuze en culturele geschiedenis. Ooit gebruikt door Pangeran Cakrabuana, speelde het een cruciale rol in de verspreiding van islam langs de noordkust van Java. Met een indrukwekkende lengte van 15 meter en 12 houten wielen, waarvan er nu nog 8 intact zijn na een brand in 1930, werd de Pedati ook ingezet bij de bouw van de Masjid Agung Sang Cipta Rasa rond 1480. De robuuste constructie met natuurlijke smeermiddelen van Damahars getuigt van ingenieuze lokale technologie. De Pedati Gede Pekalangan is meer dan een historisch object. Het is een levend bewijs van Cirebon's rol in religieuze verspreiding, vakmanschap en culturele identiteit. Een bezoek aan dit erfgoed is een reis door tijd, geloof en gemeenschap.
Berdiri kulu roma aku, merinding kulit tubuhku,
khusus buatku, katanya sepanas matahari. Keringat dingin meluncur, sedia kecup keningku, meledak rasa dalam dada.
Voice of Indonesia.
In het hart van West-Java, te midden van het serene danau Changkuang, of Changkuangmeer, ligt Kampung Adat Pulo, een cultureel erfgoed dat de tand destijds heeft doorstaan. Tijdens het evenement Culture for Future 2025, georganiseerd door het Indonesische Ministerie van Cultuur, was er een kans om deze unieke gemeenschap te bezoeken. Kampung Pulo wordt bewoond door afstammelingen van Mbah Dalem Arif Muhammad, een islamitische missionaris uit de 17e eeuw. De bewoners leven eenvoudig als boeren en ambachtslieden en houden zich strikt aan traditionele regels. Een opvallend kenmerk is het bestaan van slechts 7 gebouwen, elk met een specifieke functie zoals woonhuis, moskee, graanschuur, vergaderzaal en opslagplaats voor erfstukken. Deze beperking is geen toeval, maar een diep geworteld symbool van spirituele balans en sociale orde. Kampung Adat Pulo is niet alleen een toeristische bestemming, maar een levend museum van Sunda's culturele wijsheid. Het is een plek waar traditie niet bewaard wordt in boeken, maar in het dagelijks leven van haar mensen.
Galunggung punya tiga pendirian ialah, satu, Galunggung tempat bertarung. Kalau bahasa Sundanya, Galunggung.
Galunggung heeft drie vestigingen die 1. Galunggung zijn de plaats om te vechten. Ten tweede, Galunggung Heurin Gutangtung, wat betekent dat veel mensen naar Galunggung komen, bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Galunggung Adek Tumenggung, wat betekent dat de regen onafhankelijk is, maar wanneer dat gebeurde of gewoonlijk Adek Tumenggung wordt genoemd. Nu vanaf daar, we gaan naar de tweede stap. Galunggung Heurin Gutangtung, wat betekent dat het vol zit met mensen naar Galunggung, voordat de berg uitbrak was, er niemand die de krater beklom. In het verleden wisten maar een paar mensen over Galunggung. Alleen maar de bevolking van dorp, die loopt door de wildernis en ook pelgrimstochten doen. Nadat Galunggung in 1982 uitbarstte, bleken veel bezoekers hierheen te willen komen. Zelfs veel buitenlanders komen ook hier. Dat is een klein verhaal over de berg Galunggung die gesproken wordt door de meneer Somantri, een gemeenschapfiguur rond de berg Galunggung. Hij was een van de getuigen van de geschiedenis van de uitbarsting van de berg Galunggung, waar tot nu toe een toeristische attractie is geworden in de Oost-Priangan-regio West-Java. Toerisme op de berg Galunggung werd rond 1997 alleen ontwikkeld door het Perum en Tourism Office van Perhutani, zoals uitgelegd door Suhara, het management personeel van Perhutani.
Adanya potensi keluarnya.
Galunggung werd ontwikkeld als een toeristische attractie na de eerste natuurramp waarvan ik wist dat die door het dorp werd beheerd. Dan vanwege zijn potentieel, zoals de afvoer van warm water, een kratermeer vanuit de voormalige ramp worden als een speciale attractie voor bezoekers. Vanaf daar werd de Roerspregering het eerst geopend door LKMD. En nu begon het bedrijf in 1997 met de ontwikkeling van de toerismebureau in Perhutani. Kent u al Galunggung of bezoekt u ooit Mount Galunggung? De berg Galunggung is een actieve vulkaan op een hoogte van ongeveer 2100 meter boven de zeespiegel. Deze berg barstte voor het laatst ongeveer 9 maanden uit, beginnen op 5 april 1982 en eindigen op 8 januari 1983. Omdat Indonesië een van de weinige landen is dat bijna al zijn grondgebied is opgenomen in de Pacifische Ring van Vuur. Het is dus niet verrassend dat er op een aantal eilanden veel actieve vulkanen zijn verspreid. Het bestaan van een vulkaan hoeft echter niet altijd alleen tragedie te verlaten, maar wordt nu ook een object dat buitenlandse valuta bedraagt via de toeristische sector. En Galunggungberg in Tasikmalaya West-Java is nu aan het ontwikkelen als een toeristische bestemming die zeer aan te bevelen is om te bezoeken. Vooral voor liefhebbers van bergtoerisme. Met betrekking tot toeristische bezoeken tot nu toe heeft mevrouw E.M., een verkoper van levensmiddelen in de regio van de berg Galunggung, haar eigen ervaring aan ons verteld.
Hari-hari tertentu aja.
Veel toeristen komen meestal op bepaalde dagen, zoals Eid al-Fitr-dag, Nieuwjaar of Onafhankelijkheidsdag, of als in het weekdag bezoeken ze op zaterdag zondag. Ik heb ook klanten van buitenstaanders, Fransen, die hier graag komen als in Indonesië het droge seizoen is. Is hij hier zeker te komen en ook met zijn gids van de stad Yogyakarta. Om bij de krater te komen die het belangrijkste punt is van het Mount Galunggung toerisme, moeten we honderden trappen beklimmen. Ticketofficier van de berg Galunggung, Sofian, legde uit dat er 2 trappen waren, De gele trap met 620 treden en de blauwe trap met 520 treden.
Yang tangga ini 97, kalau yang tangga biru.
Als de gele trap in 1997 werd gebouwd en de blauwe trap werd gebouwd vanaf 1993 en ook het inauguratiemonument gebruikte. De eerste is naast de trap gemaakt, hier is nieuw. In het begin is hier alleen zand en er waren geen trappen. De aankomst bij de krater van Mount Galunggung hoeft de moeite om honderden trappen te beklimmen. Zijn vruchten afgeworpen door de schoonheid van het landschap vanaf de top van de berg. Daarnaast is er iets unieks dat niet wordt gevonden in andere actieve vulkanen. Namelijk dat er geen zwavelgeur is en de Mount Galunggung krater die op een meer lijkt. Het water van het kratermeer is, als het in het zicht wordt gezien, bewolkt groen en ziet eruit alsof er geen leven in is. Maar in feite is de krater een habitat voor vissen en andere aquatische biota. En opnieuw gaf Sofyan een verklaring erover. Afhankelijk was het geven van vis in de wateren alleen om het watergehalte te testen, of op die plek de vis kan leven of niet. Het bleek dat de vis erg veel ontwikkeld en veilig is voor de bewoners. Nu zijn er veel mensen die hier komen om viszatjes te geven. Gisteren bijvoorbeeld waren er toeristen die uit Banten kwamen met kleine vissen. Dus nu zijn er mensen die viszaden geven en er zijn ook mensen die hier vissen. De vissen daar zijn zoals goudvis of ikanmas, mujair, patjoli of ikan nilam, kurkvis, ikan gabus, pomfret of ikan bawal en ook gezegd dat er karper is. En Sundanezen zijn graag meestal patjoli.
Oh ja, wat kan men doen?
Hier kamperen ook veel mensen, vooral op zaterdagavond. En tegen die kamperen kunnen mensen breken. Als de nacht op een normale dag is, zijn er maar een twee of mensen. Maar nu is het kamperterrein geconcentreerd. Omdat het voor het eerst toegestaan was om naar de bodem van het water te gaan tijdens het vissen. Om aan de eisen van het heden te voldoen, namelijk om foto's te maken of elke activiteit voor te zetten met een achtergrond die de bewondering wekt, met het toerisme en de Perhutani Service verschillende fotospot in de Galunggung krater. Onder hen bij het Galunggung uitbarsting monument of een kijkbalie die tussen de blauwe en gele trap ligt. De weg naar Galunggung is al op het asfalt en maakt het gemakkelijk voor bezoekers om naar de blauwe trap of naar de gele trap te gaan. De ontwikkeling van Mount Galunggung toerisme wordt ook ondersteund door een geïntegreerd Priangan Timur tourpakket. Het hoofd van de Tasikmalaya Stad Youth, Sports, Culture and Tourism Office of Kadis Porabutpar, Undang Hindiana, die zijn inspanningen uitsprak om toerisme in Tasikmalaya te ontwikkelen toen hij met het team van Voice of Indonesia sprak.
Tentang city tournya ya bisa ke kabupaten.
Voor city tour kunt u naar het regensregio gaan, bijvoorbeeld naar Pangandaran. Om deze reden zijn we een samenwerking aangegaan met het regionale hoofd in de regio Oost-Priangan en dat is ondertekend zodat Tasikmalaya een geïntegreerd rond racepaken heeft. Undang Hindiana betoogde dat het toerisme niet te beperkt hoeft te zijn tot het administratieve gebied. Dus met de geïntegreerde racepakket hoopt hij dat Mount Galunggung een van de belangrijkste natuurlijke attracties kan worden die zijn eigen kenmerken en karakter heeft.
Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarin, Japans and Indonesians. This outstanding wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
bisa tahu sejarah bangsanya.
Een grote natie is een natie die hun geschiedenis weet. Indonesië heeft zijn eigen gouden eeuw. We kunnen het weten door de koninkrijken. Onze koninkrijken zijn beroemd, niet alleen in Java, misschien ook buiten Indonesië. Het zal een opmerkelijke kracht worden. Als we over het toerisme bespreken, is het zeker de steunpilaar. Dat was Toto Marwoto, het hoofd van de Siamese Toerisme Dienst, over de geschiedenis die kan worden ontwikkeld tot een toerisme. Siamese is een gebied in West-Java die serieus is om hun historische en culturele toerisme te ontwikkelen. Het meest van Siamese gebied is een plateau, behalve aan de grens van het zuiden van Centraal-Java en enkele zuidelijke gebieden van de oostelijke Siamese, namelijk de Parigi, Pananjung en Pangandaran Bay. Van dit unieke geografische omstandigheden van Siamese is er een legende historisch van de oude koninkrijken in Java, die beroemd waren. Een van de koninkrijken is het Galuh Koninkrijk, die op Siamese lag. Dit is bewezen door de Pitleasan Sanghyang Boros Ngora, de oprichter van Galuh Koninkrijk. De geschiedenis van het Galuh Koninkrijk is vervat in een Soedanese manuscript, Charita Parahyangan, die in de 16e eeuw werd geschreven. Volgens Charita Parahyangan was het Galuh Koninkrijk een Soedanese koninkrijk in Java-Ierland, die op het westen van Citarum Rivier en het oosten van Cisarayu en Cipamali Rivieren lag. Hij was de opvolger van het Kandan Koninkrijk, ondergeschikt aan Tarumanegara. Het Galuh Koninkrijk was de voorloper van de koninkrijken in Java en Bali.
Kalau kita bicara budaya di Ciamis,
als we over het cultuur in Ciamis bespreken, was het de voorloper van cultuur. We weten dat de koning van Galuh is de voorloper van de Javaanse koningen. Op basis van deze feit proberen we een programma maken en het programma heet Visit Ciamis. Dus veel mensen naar Ciamis komen om het erfgoed van Galuh te leren kennen. Ciamis, die rijk aan de geschiedenis en cultuur, wordt door de ouderlingen van Ciamis erkend. Een van hen is Kanjeng Pangeran Haji Dede Sadili Surya Binangun, Kasepuhan Guru Ageng Adat of Abad Dede. Volgens hem heeft Ciamis de historische rotskracht die als de culturele toerisme kan worden ontwikkeld.
Ciamis itu sendiri punya kekuatan pokok.
Ciamis is een gebied die zijn cultuur nog steeds origineel is en wordt gebruikt. Als Ciamis als een culturele toerismegebied wil worden ontwikkeld, moeten we het passen het gewoon aan. Hier hebben we het sterkst de geschiedenis. Ciamis heeft de basiskracht. Totot Marwoto, het hoofd van de Ciamis Toerisme Dienst, zei dat de culturele erfgoederen van Ciamis tot nu toe kan worden gezien, namelijk het culturele feest, de culturele attracties en de plaatsen van het Galuh Koninkrijk. De Galuh Koninkrijk erfgoederen zijn te vinden in het Kawali-gebied Ciamis, omdat er nog steeds veel Ciamis bevolking zijn die het behouden.
Kita punya heritage-nya, kemudian kita punya Galuh Nagari-nya.
We hebben het Galuh Nagari feest. We hebben de nyangku en jamas en prosesi. De prosesi om de erfstukken schoon te maken. Het is erg complex. Als we over het cultuur van Ciamis bespreken, is het massief het behoud van de culturele erfgoederen. Ciamis biedt ook de pelgrimstocht toerisme. It were vertelt door Totot Marwoto.
Wisata yang paling nampak sekali Pak kita ini, Pansa Pasarnya itu adalah wisata.
The tourism dia. That crossed the mark is the pilgrimstock tourism. There's a minimum 400,000 pilgrims per year in Archimedes Guam. But it's only the local tourists. My new begin to buitenlandse toeristen naar Archimedes te komen. We hebben ook nu de halal tourisme gehad. Het bestaan van traditionele dorpen in Chiamis is een speciale attractie voor toeristen om de lokale wijsheid van de mensen te ontdekken die nog steeds goed worden onderhouden. Het hoofd van de toerisme dienst van Chiamis vertelde naar ons.
Een
van de traditionele dorpen is Kampung Kuta. Het is de favoriete bestemming van de Europeanen. Ze kwamen met een onderzoeksteam. Ze kwamen hier omdat de lokale wijsheid van de Chiamis bevolking, de uniekheid, de consistentie in het beheer van de normen. De lokale wijsheid van de Chiamis gemeenschap als het Galo Koninkrijks erfgoed wordt door de Vredekong vertegenwoordigd. Totdat Marwoto voegde eraan toe.
Di sini termasuk gong perdamaian. Ya, tidak seluruh kabupaten.
Here hebben we the Vredekong. The Gong heeft een filosofie. De koning van Galuh is een koning die van vrede houdt. De Vredekong ligt op Karang Kamulian. Daar lag het Galuh Paleis. Door het mobiliseren van zijn potentiëlen streekt Chiamis zich uit om zijn toeristische sector te verbeteren. Abah Dede herinnerde dat het niet minder belangrijk is om faciliteiten en andere ondersteunende infrastructuur te breiden om deze toeristische sector te ontwikkelen.
Kita kembangkan ya, itu adalah sarana-sarana penunjang.
We moeten de ondersteunende faciliteiten zodat de toeristen zich hier thuis kunnen voelen, zoals de veiligheid, eten, onderdak en anderen. In de samenwerking om de toerisme sector te ondersteunen, hoopte de Chiamis regering de rol van de overheid, gemeenschap en de privépartijen om het te realiseren. Dit werd gezegd door Toto Marwoto.
Ini bicara pariwisata complicated sehingga
de toerisme heeft het beheer van alle niveau en het belangrijkste is, als de gemeenschap de verbondenheid gevoeld heeft, zal de toerisme beter zijn. De toerisme die door de Chiamis wordt ontwikkeld is in verband met de imago, omdat in het principe is het toerisme die imago verkoopt. Als de imago goed is, zal het de voordelen voor de gemeenschap geven. Dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. We zullen weer terug in de andere thema. Bedankt voor het aandacht en tot ziens.
Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digital. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, The Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, Pan Indonesia for the world.
We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank u voor uw luisterbereidheid. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media, TikTok en Instagram VOI_official, YouTube kanaal VOI Official en Facebook fanpage The Voice of Indonesia. We zijn morgen terug op hetzelfde tijdstip en met dezelfde frequenties, namelijk 3325 en 4755 kHz op uw korte golfradio. Ook kunt u ons beluisteren via onze livestream op voinews.id en de RRI Digital applicatie. Ik ben Muhammad Irhamsyah en ik zeg gedag. Vergeet niet te luisteren naar Voice of Indonesia. Tot volgende week, luisteraars. Fijn weekend.